Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Simone Aman en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten de mensen die thuis of elders de dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze oud-predikant, dominee Zoutendijk. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. En ook de muziekgroep verleent haar medewerking. De orde van dienst vindt u op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Die dienst wordt geleid door dominee Zonderberg uit Utrecht. We geven de bloemen vanmorgen ter felicitatie aan mevrouw Van der Velde van Kuik. Zij was deze week jarig. Ook geven we de bloemen ter bemoediging aan Rien en Beb van Dieren. De jongste zus van Rien is vorige maand overleden. Via Jacobi nodigt je van harte uit voor een avond vol schoonheid, kunst, verhalen, geloof, donkerte en literatuur in de aanloop naar Advent. De schrijver Sarah Clarkson komt naar Nederland vanwege haar nieuwe boek This Beautiful Truth, een mooier verhaal. En op dinsdag 19 november is ze te gast bij Via Jacobi. Het wordt een avond vol persoonlijke anekdotes, mooie teksten en context bij haar boek. De voerzaal is Engels. Geef je op via viajacobi.nl. De inloop is om 7:45 en om 8:00 wordt de avond gestart. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. Daar bent u van harte voor uitgenodigd. Er is voor wijk 2, dat is Zuidoost, wijkgericht koffie drinken. En daarvoor wordt de tafel ingericht aan de zijkant van de kerk. En voor de mensen die nog niet zoveel gemeenteleden kennen of nieuw zijn, dan staat er achter in de kerk ook een tafel ingericht te herkennen aan de banner. Speciaal voor nieuwe ontmoetingen. Ook is er na afloop van de dienst ruimte om gebed te vragen. En dat kan hier in het zuidenkoor. Dan nog een andere mededeling. Er is een inbraak geweest in deze kerk. En dat is de reden dat u misschien straks politie zal zien rondlopen hier. Maar dan weet u waarom. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Laten we deze staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen voor God Psalm 95 vers 1 en 2. Die God die ons in de vrijheid zet en die de weg ons baande, die zegt ook hoe wij vrij kunnen zijn en blijven. Dat lees ik u voor uit Deuteronomium 5. We zingen daarna samen met de muziekgroep Opwekking 350. Mozes haalt op wat God zei. Hij riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe. Luister Israël, naar de wetten en regels die ik u vandaag bekend maak, maak ze uw eigen en leef ze strikt na. De Heere onze God heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn. De Heer heeft zich vandaar uit het vuur rechtstreeks tot u gericht. Ik stond toen tussen hem en u in, want u was bang voor het vuur en u ging de berg niet op. Dit zei de Heer: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Kniel daar niet voor neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de rustdag in acht zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan zult u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, en dat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de rustdag te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Deze woorden heeft de Heer tot u gesproken toen u daar bijeen was, en hij heeft daar niets aan toegevoegd.
Thank you.
kinderen mogen naar voren komen. Ik heb iets bij me en dat laat ik jullie zien. En wie weet wat dit is, wat dit zijn? Wie weet dat? Dat weten jullie niet. Geen idee. Ik zal het even uitbeelden, ik zal jullie helpen. Oh, jij weet het. Een bakje van medicijnen. Nee, dat is het niet. Het zit er een beetje in de buurt. Ik zal het laten zien wat het is. Jij weet het. Scheermesjes. Heel goed. Zo, hè. Ik wou dit gaan doen. Zo. En dan zo. Hè, dat is. En één hiervan heb ik vanmorgen nog gebruikt. En wil jij er eentje even uithalen? Niet schrikken hoor, ouders. Kan niet, hè. Kan niet. Probeer maar niet. Je hebt een stokje nodig. En dan kan je die eruit trekken, dat scheermesje. En dan kan het gebruikt worden. En waarom zou dat nou zo vastzitten, denken jullie? Waarom is dat zo goed opgeborgen hier? Jij bent al geweest? Wie?
Ze zijn heel
scherp. Ze zijn heel scherp.
En anders kunnen ze eruit vallen.
Hè? Precies, en dat moet niet, hè? Want dan kun jij met je kleine vingertjes, of je kleinere zusje of broertje, die kunnen er aankomen. Wat gebeurt er dan? Au. Want scherp. Dat is gevaarlijk. Ja. Ik ga vanmorgen ook iets zeggen over scherp aan al die mensen hier. Dat soms iets scherp moet zijn, hè? Want je hebt wel zo'n scherp mesje nodig om die kleine haartjes eraf te krijgen. Stel je nou eens voor dat ik me had ingezeept en ik had gewoon een mes uit de kast gepakt. Zo'n broodmes, weet je wel? En ik was zo gaan doen. Wat was er dan gebeurd? Dan gaan ze niet weg, nee. En dan heb je kans op een forse snee, hè. Want juist als een mes bot is en je wil iets mee doen waar je een scherp mes voor nodig hebt, dan gaat het helemaal mis, hè. Dus bot is soms niet goed en scherp is wel goed, maar scherp is wel gevaarlijk. Je kunt ouw zeggen, nou, zijn jullie af en toe wel eens met iets heel scherps in aanraking geweest? Even rustig. En toen zei je misschien ouw of je zei geen ouw. Denk eens even na. Wanneer is er iets heel scherps bij jou naar binnen gegaan? Oeh. Dat weet je toch? Zo. Niet gebeurd bij jullie? Hier zitten heel veel kinderen die niet ingeënt zijn. Of toch wel? Nee. Verkeerd voorbeeld van mij. Ik dacht, dat hebben jullie allemaal wel eens beleefd. Dat wordt er een kindje of een groot mens ingeënt. En waarom is dat? Weet jullie dat? Waarom krijg je soms een prik? Dat is goed voor je. Ja, daar zie je het, hè. Als je iets scherps gebruikt, kan het ook goed zijn. Maar er moet wel iemand zijn die er verstand van heeft, hoor. Jullie moeten niet, en ik ook niet, met scherpe dingen zomaar omgaan. Nou, de Heere God, die is wel eens scherp. En dan zeg je even, oh, God doet geen pijn aan ons. Maar hij zegt wel eens iets. Hij zegt wel eens, een beetje streng. Moet je wel beter je best doen, hè. Of, wat je nu gedaan hebt, dat is niet heel goed. En dat is best scherp, hè. Dat weet je ook wel. Ja. En dan gaan wij erover met elkaar in de kerk nadenken. En jullie gaan over een heel mooi verhaal horen. Maar we gaan eerst een lied zingen. Voor iedereen. En ook voor zieke kinderen. Hoger dan de blauwe luchten en de sterren. Je mag nog niet beginnen, want jullie worden begeleid door de muziekgroep. En daar zit Justin en die is vandaag helemaal uit Deventer hier naartoe gekomen, want daar woont hij inmiddels. Fijn dat je dat nog wilde doen, Justin. Je hebt jarenlang hier de toetsen, een jaartje, goed. Niet overdrijven, maar toch. Ik zal je ook kort bedanken voor deze periode namens iedereen hier. Nog één keer gaan we van jou en je medemuzikanten genieten. en zingen. Laten wij bidden. Heer onze God, die onze Vader zijt door Jezus Christus. U stelt ons in de vrijheid. Ik heb jullie bevrijd, hebt u gezegd. U baant voor ons de weg. En daar worden wij allen ingeplaatst in die vrijheid die wij zo moeilijk aankunnen. O God, dat ontdekken wij in het groot, in de samenleving. Wij maken misbruik. Wij zijn beheerders van ons eigen leven geworden. En van daaruit bestoken wij elkaar. Het is te erg voor woorden. En nu zijn we hier. Niet als het betere deel van de samenleving. Volstrekt niet. Maar wij zijn hier wel in eerbied. In ontzag voor u. En we bidden u. Leid u ons nog eens opnieuw in die vrijheid. Zodat wij ons verantwoordelijk weten. Geroepen mensen in deze wereld. Uw gemeente. O God, help ons. Wij moeten echt geholpen worden. Wij zijn geen kleine kinderen. Maar we hebben dringend nodig de hulp en de leiding van uw geest. Die wil mikken op ons verstand. Op onze oren, op onze aandacht. Maar ook op ons hart. En laat dat in uw naam mogen lukken vanmorgen. door alles wat in deze dienst gebeurt. Zegen de kinderen. Zegen de mensen die nu met ons verbonden zijn, soms heel alleen. Zegen ons, o God. Wij roepen u aan, aan de troon van uw genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanmorgen uit Hebreeën, hoofdstuk 3, vers 7 tot 14 en uit hoofdstuk 4, vers 1 en 2 en daarna vers 11 tot 16. Ter inleiding op deze lezing de geschiedenis die hierachter zit. Het is de geschiedenis van Israël in de woestijn op de grens van het beloofde land. Er worden 12 verspieders, verkenners uitgestuurd. Die gaan dat land verkennen. Ze komen terug. Allemaal zeggen ze, wat een prachtig land. Vol van melk en honing. Maar 10 zeggen, het gaat ons niet lukken om daar binnen te komen. Er wonen reuzen, er zijn versterkte steden, dit gaan wij nooit winnen. 2 slechts, Jozua en Caleb, nemen het op voor God. Voor zijn belofte, voor zijn trouw. Hij zal ons daar brengen, maar de meerderheid luistert naar de meerderheid. Het volk luistert naar de meerderheid. En dan wordt God zeer verontwaardigd. En dan zweert hij, nooit zullen jullie binnengaan. Jullie zullen 40 jaar zwerven in de woestijn. Een volgend geslacht, een volgende generatie zal binnengaan. Dat verhaal, die geschiedenis is verwerkt later in het Oude Testament. Onder andere in de psalm die wij zongen en nog gaan zingen. Psalm 95. En die psalm wordt geciteerd in Hebreeën 3, vers 7. De Heilige Geest zegt, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halstarrig als tijdens de opstand, ten tijde van de beproeving in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, al hadden ze mijn daden gezien 40 jaar lang. Daarom wekte zij mijn toren. Ik zei, altijd weer dwaalt hun hart. Mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toren heb ik gezworen, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht, elke dag, dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u door zonde verleid wordt en daardoor halstallig wordt. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven wij deelgenoten van Christus. Hoofdstuk 4. Wij moeten ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt achter te blijven. Want ook aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als aan hen. Maar het verkondigde woord baatte hun niet, omdat zij, anders dan wie het aannamen, niet geloofden. Vers 11. Laten wij dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. Opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door waar tot waar geest, ziel en geest, merg, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dit is het woord van God. Wij zingen nu de overige versen van Psalm 95, vers 3, 4 en 5. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een bewerking over Psalm 139 van Adriaan C. Schuurman. Daarna zingen wij met de muziekgroep Het Woord van God, een lied van Sela. De teksten die ik gekozen heb als extra aandachtpunten zijn hoofdstuk 4, vers 12, 13 en 16. Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Laten wij dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Gemeente van Christus, de psalm die wij zojuist zongen, psalm 95, loopt niet goed af. Dat is u opgevallen, natuurlijk. Het eindigt niet met een lofprijzing of met een gebed, zoals zoveel psalmen. Dit gaat over de God van Israël die het niet langer verdraagt, het ongeloof van zijn eigen volk. Zijn toorn is ontbrand. Dit volk, zegt hij, deze generatie gaat het beloofde land niet binnen. Nooit zullen ze mijn rust binnengaan. God zweert het en zo gebeurt het. Wat een tragedie. Ze stonden op de drempel. Waarom is dit eigenlijk de afsluiting geworden van een loflied? En waarom moeten wij er vandaag eigenlijk van zingen? We doen dat trouwens bijna nooit, die laatste verse. Het is een waarschuwing die wij onszelf en elkaar toezingen. En als je mij nou vraagt, waarom preek je hier eigenlijk over? Dit is een van de teksten die voor het najaar, wanneer het einde van het kerkelijk jaar ook nadert, staat opgegeven in het leesrooster van de Protestantse Kerk. Ook ik zou liever een ander einde hebben aan een psalm, aan een preek, aan een kerkdienst. Ja, iedere kerkdienst zal toch wel eindigen, mag je hopen, met de lof van God, zeker. Maar dat kan ook tot eer van God zijn als je naar huis gaat met een waarschuwing die je ter harte neemt. Woorden die je bij verdwars zitten. Hoe was het in de kerk? Nou, niet zo fijn. Waarom? Ik ben geraakt. Pijnlijk geraakt. Daarover gaat het in de lezing. Geraakt worden door het woord van God. Gods woord, dat is dat hij spreekt. Het blijven geen letters op papier. Ze gaan klinken en er wordt gelezen en gezongen en nu wordt het je ook verkondigd. Dat betekent, er wordt je iets aangezegd. Gaat dat lukken? Wij bidden erom dat dit Gods woord zal zijn. We bidden om de Heilige Geest. En ik vraag je, zegt God de laatste tijd nog iets tegen je? Hoor je hem? De Israëlieten hadden ongetwijfeld Gods stem gehoord, in vrees en beven, in diep ontzag. En toen wisten ze zeker, hij is onze God. Hij laat ons niet los. Maar toen de verkenners terugkeerden uit het beloofde land, stopten ze hun oren dicht voor God. En ze luisterden naar de meerderheid. Jozua en Caleb doen nog hun best, vol vuur halen ze Gods belofte aan, maar die worden niet meer geloofd. Nee, waren we maar nooit vertrokken. We willen wel terug naar Egypte. Mozes, waar zijn we aan begonnen? Ze huilden, staat er. Het kan niet. We zijn bedrogen. Afhaken dus. Dat is de zorg van de apostel in deze hele brief. Afhaken, ook nu. Je kan ontmoedigd worden door teleurstellingen. Laten we eerlijk zijn, met de kerk, met God. Je kunt ook erg onder de indruk komen van het andere verhaal. De meerderheid, zo'n beetje, hier in Nederland. De meerderheid die zegt, gebruik toch je gezonde verstand en laat God er buiten. En dan kan dat gebeuren, dat je wegdrijft. dat op de een of andere manier de stem je niet meer kan bereiken. Je hoort, je zit ook nog in de kerk, maar eigenlijk hoor je niets nieuws meer. Daar heeft de Bijbel een radicaal woord voor. De verharding van het hart wordt het genoemd. Laat niet uw hart zich onbekeerd verharden. Dat zongen we net. En de apostel ziet dat. Her en der in de gemeente. En wat doet hij? Hij spreekt er iedereen op aan. Het wordt dus... Nee, niet tegen de mensen daarbuiten. Niet tegen misschien wel je eigen nageslacht, wat er nou op dit moment helemaal even niets aan doet. Maar het wordt gewoon tegen ons hier gezegd. Wij zijn zijn lichaam. De gemeente. Ja, maar kijk eens even, wij zitten hier. Wij zijn toch niet afvallig. Wij willen God kennen, wij willen Jezus volgen, ja. En juist daarom zijn die woorden voor ons bestemd. Want die woorden zeggen, laat het je niet overkomen. Zet vooral alles op alles om die rust binnen te gaan. Volg niet dat slechte voorbeeld. Israël, het slechte voorbeeld, heeft 40 jaar lang moeten rondtrekken in de woestijn. Kanaan hebben ze nooit gezien. Uiteindelijk heeft God zijn volk wel binnengeleid. Maar een hele generatie viel er tussenuit. Een lost generation. Die term hoor je ook vandaag. Een verloren generatie. Zo voelen jongeren zich soms. Zo voelen ouderen het. Als ze denken aan hun kinderen en kleinkinderen. En misschien denk je het gewoon ook soms bij jezelf. Als je merkt dat het je minder en minder zegt. Lost. Maar dat kan toch niet? Ik bedoel, als je hier komt, zondag aan zondag, zal ik maar zeggen. Dan kan dat toch niet? Want Gods woord, zegt de apostel, is levend. Het is krachtig. Levend is het, want hij die spreekt is de levende God. Een en al beweging en betrokkenheid. Hij leeft mee. Hij is bezig in deze wereld. Dat krijg je te horen en daar zing je van. En zijn woord is ook krachtig. Dat betekent, het doet iets. Het heeft effect. Het woord van God bewerkt geloof en liefde en vrede. Het zijn allemaal dingen die je nooit helemaal kan uitleggen. Want het zijn wonderen. En daar weet je ook aan dat het wel het woord van God moet zijn. Hij spreekt en het is er. Maar wat de apostel bedoelt is dat het woord ook levend en krachtig is als het gaat om onheil. Want dat is ook een uitwerking. Mensen die afhaken, die ondervinden, zou ik haast zeggen, de negatieve kant van dat krachtige woord van God. En nu komt daar dat beeld, wat mijzelf toch het meeste trof, en misschien jullie ook wel, misschien ook wel negatief. Dat beeld van een tweesnijdend scherp zwaard. Wat een beeld. Eerst maar even uitleggen. Als je een zwaard gebruikt om mee te slaan, dan heb je maar één scherpe kant nodig. Maar als je het nodig hebt om te steken, om door te dringen, dan moeten ze allebei geslepen zijn, die kanten. Dat doet het woord van God. Dat wil doordringen. Helemaal diep. Tot daar waar, zo staat het, ziel en geest, been en merg elkaar raken. Laten we dan zeggen, in de binnenste kern van je persoon. Je innerlijke mens. En het is in staat om daar de opvattingen, de gedachten, de redeneringen van het hart te ontleden. Wat een beeld. Gevaarlijk. Dat zei ik ook tegen de kinderen. Als het bot wordt, wordt het gevaarlijk. U zult met me eens zijn, er wordt momenteel veel gestoken, hè? Maar het is eigenlijk meer inhakken. Met de botte bijl. En waar leidt dat toe? Het meeste daarvan komt terecht en blijft steken in de onderbuik. En de onderbuik, dat is het domein van onze onlustgevoelens en vage angsten. Maar wat een ellende kan botheid teweeg brengen. Het woord van God dringt door in de knooppunten van binnen. Ziel en geest, merg en been. Het is opvallend dat het steeds twee elementen naast elkaar zijn. Wat moet dat betekenen? Nou, ik denk in ieder geval dit. Wij zijn complexe wezens. Wij zijn samengestelde wezens. We zijn het een en het ander. We hebben instincten, gevoelens, rationele gedachten, heimelijke bedoelingen. En wat doen we? Daar proberen we een beetje vat op te krijgen. Zodat je uiteindelijk kan zeggen, dit ben ik. En dat gebeurt in een doorgaand gesprek met jezelf. Ook nu, terwijl ik aan het praten ben. Je zit zomaar ergens met je gedachten. Misschien een zinnetje uit een lied of wat ik nu zeg. En je gaat gelijk denken. Ben ik nu eerlijk tegenover mezelf? Zit ik zo te luisteren of probeer ik eigenlijk vooral gerustgesteld te worden? Daar kom je toch voor? En wat wil ik nou eigenlijk als ik zeg dat ik God nodig heb? Wat heb ik dan nodig? Er gaat zoveel heen en weer in ons. Knooppunten zijn het. Ook contrasten. Ik wil. En ik wil ook weer niet. Het goede. Ik wil het goede. En toch doe ik het niet. Het kwade wil ik niet, maar dat doe ik. Als je eerlijk bent, wij zijn constant in tegenspraak met onszelf. En als God gaat spreken, dan gebeurt daar iets. Dan dringt daar iets door. En dan kan het zomaar zijn dat je op dat moment gaat beseffen, en dit ben ik dus. Omdat iemand tegen jou zegt, jij bent die mens. Jij bent die mens niet zoals de mensen jou kennen en ook niet zoals je jezelf ziet, maar zoals de levende God mij ziet. Psalm 139. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Dat is niet meteen een troost hoor, vergis je niet. Want er staat hier, de tweesnijdende scherpe zwaard dringt door en ontleedt de gedachten en overleggingen van binnen. Ontleedt, letterlijk, stelt onder kritiek. Het woord kritiek zit erin, in dat woord. Een oordeel. Als God ons ziet, is er niet alleen analyse, maar ook diagnose. En het wordt nog uitvoeriger gezegd, want de apostel is niet zomaar tevreden. Die schrijver van Hebreeën, die gebruikt wel een brede taal hoor, forse taal. Maar het staat er. Er staat dat je open en bloot ligt voor God. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Open en bloot. Onverhuld. Er staat een woord daar. Dat is hier vertaald met volkomen onzichtbaar. Maar weet je, dat zal ik toch even zeggen. Dat is een woord uit de worstelwereld. De worstelaar. En wat hier nou bedoeld wordt, dat is dat iemand jou zo bij de nek heeft. Die drukt je naar achteren en je kan je niet meer verroeren. Daarbuiten staat Anton Geesink, Ippon, uitgeteld, zoiets. Zo zijn wij voor God. Dat is een steek. Maar de diepste steek is dat wij zo weerloos en kwetsbaar als we dan zijn, ons moeten verantwoorden tegenover God. Wij moeten verantwoording afleggen. Dat is ook iets heel moois, gemeente. Want dat betekent dat wij mensen zijn. Dat is de eer die God ons geeft. Wij zijn dan wel complex en tegenstrijdig en we voelen ons soms zo zielig en onthutst en weet ik niet wat. Maar je bent altijd mens. En daar word je op aangesproken. Niet pas op de jongste dag. Maar het woord van God dat je doordringt, word je daar nu op aangesproken. Groot thema, hè? Verantwoording afleggen. Elke dag op de televisie. Het is raar, in al die verwarring die er is, voelen alle mensen toch wel aan dat je dan bij de kern van het mens zijn komt. Als het gaat om verantwoording afleggen. Tegenover jezelf. Voor iedereen. En wij zeggen tegenover God. Een God die tegen je zegt, Adam, waar ben je? Leg verantwoording af. Dat is de ultieme kwetsbaarheid. Er wordt wel eens een beetje soft gesproken over kwetsbaar zijn en zo. En dat dat ook heel mooi is. En daar voel ik allemaal ook wel zo. Maar laten we werkelijkheid betrachten. Kwetsbaarheid is onvoorstelbaar. Als je tegenover God staat. En wat weet je dan als je zo tegenover God staat? Ik hoop dat wij dan één ding weten. Wij christenen, zal ik nu maar zeggen. Dat je weet, ik ben een mens. En niets meer. Dat ben ik. Paulus gaat nog een stukje verder. Die zegt ergens, ik ellendig mens. Ik druk me nog iets voorzichtiger uit dan Paulus. En waarom zegt Paulus dat? Ik ellendig mens. Niet omdat hij een loser is. Maar omdat hij de steek in zijn hart voelt. Het goede. Wat ik wil. Maar niet doe. Wie ben je dan als christen? Daar gaat het om, hè? Nou ja. Als je christen bent, dan is er toch wel iets veranderd in je leven. Dan ben je in Christus een nieuw mens. Ja, dat denk ik soms ook. En ik wil je ook wel vertellen hoe ik daar soms mee bezig ben. Dan wil ik ook zo graag anders zijn, een bekeerde, weet je wel. Een wedergeboren mens, dat is mijn taal eigenlijk niet zo. Dat zie ik meer bij de Amerikanen, een newborn Christian. Dat is niet mijn taal, maar toch wel graag een bekeerd mens. Dat is meer mijn traditie. En ik zal je zeggen, soms weet ik het. Maar als het woord mij diep raakt, dieper, dan kom ik er toch weer bij uit dat ik een mens ben. En verder niks. Ik bedoel, niet beter dan anderen. Geen enkele reden om het te beroemen. En daar hebben we dus dat zwaard voor. Daar heeft de Heilige Geest dat zwaard voor. En daarvoor is die waarschuwing. Dat is niet zomaar een liefhebberij en niet omdat ik denk, laat ik nou eens fijn de gemeente hier een stukje gaan waarschuwen. Dat zwaard en die waarschuwing in de psalm zijn er om je te beschermen. Voor ongeloof. Voor afval. Om te voorkomen dat je zo iemand wordt die eerst zo helemaal in de Heer is. En dan later denkt, het is eigenlijk niks. En teleurgesteld afhaakt. Was hij dan eerst niet in de Heer? Wat moeten we doen? Alles op alles zetten, zegt de apostel. Laten we alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. Ik zeg, laat dus Gods woord in je werken. Loop niet weg als het pijn doet. Denk niet, niks mee te maken. Laten we alles op alles zetten, dat is het ene. Maar er staat nog een keer, laten we. En dan kom ik bij die tekst die ik erbij gevoegd heb, vers 16. Opeens iets anders lijkt het. Dan staat er, laten wij zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Dat stukje komt pal na dat ellendige stuk over dat zwaard. Na het zwaard komt Jezus, de hoge priester die onze zwakheden kent. Je ziet het bij Paulus ook, hè? Ik ellendig mens en meteen daarna ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Op de een of andere manier horen die twee bij elkaar. Luister. Er staat hier in de NBV 21. Laten we zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Dat is geen goede vertaling. Bij God mag je altijd wel enige schroom hebben. Schroom is niet een of ander angstig gevoel hebben. Schroom is gepaste eerbied. Maar er staat letterlijk. Laten wij vrijmoedig, met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Waar haal je die vrijmoedigheid vandaan? Die vrijmoedigheid danken wij aan het tweesnijdende scherpe zwaard. Want vrijmoedig, dat betekent alles kunnen zeggen. Alles. Niks achterhouden. Gewoon zeggen zoals het is. En hoe het is, dat heb je te voelen gekregen. Gevoeld. Door de diepte van het woord in je hart. En alles waaraan het woord je heeft geraakt. Mijn verwarring, mijn kwetsbaarheid, mijn neiging tot ongeloof. Ik houd het niet bij mezelf. Ik gooi het eruit als ik naar de troon van de genade ga. Ik nader tot u. En ik zeg, Heer, ik ben een mens en niks meer. Een mens die aangewezen is op u en op uw genade. Wat heb je eigenlijk nodig als je God nodig hebt? Barmhartigheid en genade. That's all. En dan ga je steeds meer gaandeweg inzien. Gods medelijden en zijn intense, bewogen trouw aan ons. Als je dat van God nodig hebt, dan zul je het ook krijgen. Telkens, op het goede moment. Wij kunnen vrijmoedig bidden ook leren. Ik heb het ook moeten leren en ik ben er nog steeds mee bezig van anderen. Mensen die ik gekend heb. Mensen die ik nooit zal kennen omdat ze eeuwen geleden leefden. En die het je voordoen. Het woord van God is al zo lang levend en krachtig. Moet je eens kijken wat dat bij mensen teweeg heeft gebracht. Het is levend en krachtig hier als we psalmen zingen. Als het je wordt aangereikt. Ook in je gewone leven. Als het je wordt aangereikt door eerlijke mensen. Een eerlijk mens die is kwetsbaar voor God. En zonder verbeelding naar anderen. Zo'n mens doet je altijd denken aan Jezus. Die weet waar je zwakheden liggen. Zoek die mensen op. Al is het maar in je geheugen. Denk nog eens, waar hadden ze het ook alweer over? Oh ja. Nou, dit is het voor nu. We zijn dus gewaarschuwd. Laten we God erom prijzen. Laten we de psalmen helemaal doorzingen tot aan het einde toe. Verhard je hart niet, maar laat je lijden. Leg rekenschap af voor God als een kwetsbaar mens. Hij zal zich over je erbarmen. En als je zelf soms een ander moet waarschuwen, omdat je daartoe geroepen bent, heb je hart dan niet te hoog zitten. Laat waarschuwen een lied zijn dat jij instemt, dat jij inzet en waar een ander mag instemmen. Een lied waardoor ook een nieuwe generatie aangetrokken wordt. God wil dat wel doen, ook door ons heen. Amen. Ahem. Beleiden wij nu het geloof en zingen wij daarna gezang 408, vers 1 en 6. Zeggen wij de woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Heere onze God, u bent de God van alle mensen. En het is uw heilige wil dat wij samen met alle mensen uw wil beamen. Daarom bidden we ook voor ieder. Maar we voelen ons gedrongen om vandaag zeker te bidden voor allen die wij zien afdwalen, afvallen, in ongeloof terechtkomen. Wij kunnen niet onze harten bekijken. Maar soms ziet het er naar uit bij mensen die wij kennen en die wij lief hebben. En hoe erg is dat toch? We bidden u dat we daar toch niet al te gewend aan zullen raken. Maar dat we hen vasthouden in onze voorbeden. En dat u toch ook voor hen, Heer Jezus, u bent toch ook voor hen gekruisigd, gestorven en opgestaan. Uw woord is levend en krachtig, maar het zegt ook weer keer om. We bidden u voor een grote terugkeer. En wij bidden voor onze hele samenleving. Daar horen wij dus bij. Op zondag zonderen wij ons even af, maar eigenlijk om des te meer erbij te horen. En wij bidden voor allen die nu verantwoording af te leggen hebben. Onze overheid dus ook in het bijzonder. En wij weten dat het niet altijd zo één op één kan. Er mogen ook geheimen zijn. Maar wij bidden u om een overheid die bereid is, ook de personen die dat zijn in ons parlement en in de regering, die bereid zijn om dat te doen. En daarmee soms ook spijt betuigen en dan niet gelijk naar huis hoeven te worden gestuurd. Geeft u toch een geest van oprechtheid die zo ver te zoeken is. Wij gaan al bij voorbaat uit van het kwade. Vergeef het ons. Leid ons in uw waarheid, o God. En geeft u ons ook dat wij diep geraakt worden. Want als het woord ons diep raakt, dan raken de dingen die wij dagelijks op ons beeldscherm hebben en in de krant lezen ons ook heel diep. En dan weten wij ook niet altijd uitkomst. Maar we zien wel een weg voor ons. Een weg waarop wij mogen voortgaan. Onverschrokken voortgaan. Nooit opgeven. Alles op alles zetten. Wilt u die geest van geloof, niet stoer, niet al te strijdbaar, maar wel met inzet in ons versterken? Wij roepen u aan, o God. En we bidden voor het komende geslacht, kinderen, jongeren, geen lost generation, maar wel blootstaand aan. En we danken u dat ook in deze gemeente er zoveel geïnvesteerd wordt, zoveel goeds gedaan wordt voor jongeren, voor kinderen. Wilt u dat zo kennelijk zegenen? Zij zullen straks het overnemen en vooruitgaan en voorop lopen. We bidden u voor Israël en de volken in één adem. Israël nooit op zichzelf, maar wel als eerste. We bidden voor de Joodse medebewoners, ook hier in Utrecht en in Amsterdam. En op al die plekken waar ze zich een beetje lopen schuil te houden als het niet erger is. O God, ontferm u over uw eigen, over uw eerstgeborene. En wij bidden ook net zo vanuit Israël en vanuit u voor al die mensen die nu ook een stempel krijgen. En daarom bidden wij u dat de verantwoording wordt afgelegd, ook door daders. Maar ook door overheden, met hun botheid. Barmhartige God, wat moeten wij anders dan naar de troon van de genade gaan, om daar geholpen te worden. Wij die in rouw zijn, wij die ouder en ouder worden, wij die nog jong zijn, maar ons zo verloren kunnen voelen. Wij die zo gespannen in het leven staan. Wij die zo bloeien. Die het zo goed getroffen hebben met hun huis en haard. Met vrouw en kinderen en alles. Wat moeten wij anders dan tot u naderen? Daarom danken we u dat u ons zo goed gezind bent. Dat u dit geeft. Dit gebouw waar wel een ruitje kan worden ingeslagen. Maar waar uw gebouw alleen nog maar spreekt, toch, ook nu, van trouw die de eeuwen verduurt. Een plek om te biechten, een ruimte om te zingen. In stilte zingen we of klagen we voor u. Hoor ons gebed als we de woorden zeggen die Jezus ons leerde. Onze Vader, in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte wordt nu aangekondigd. Daarna zingen wij Psalm 32, vers 3 en 4.
Goedemorgen, ik ben Robert Barends, diaken van dienst en zal de collecte toelichten namens de diaconie. De eerste collecte is soort straatpastoraat. Veel dak- en thuislozen hebben niet of nauwelijks contact met hun familie of en met mensen die niet dakloos zijn. Het lijkt soms of hun hele leven bestaat uit dakloos zijn. Het straatpastoraat biedt pastorale zorg aan dak- en thuislozen en mensen die dak- en thuisloos zijn geweest en nog behoefte hebben aan contact. Zo is er ieder maandag hier in deze kerk een maaltijd met dak- en thuislozen. Georganiseerd door de straatpastoors en vrijwilligers. Hierin is het contact van mens tot mens de kern. Medemensen die geen thuis hebben opzoeken, luisteren, ruimte bieden om op verhaal te komen en blijvend nabij te zijn. Zonder dat dit hoeft te passen in protocollen of hokjes. Dit alles in het vertrouwen dat God erbij is. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De opbrengst van de collecte wijkgemeente is, zoals u weet, een aanvulling op de actie Kerkbalans. Die dient ter dekking van de kosten en het tekort van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op de pastoraat, de kosten van het onderhoud van het kerkgebouw. Dit jaar hebben we een tekort. Ik wijs u naast deze collecte dan ook op de eindejaarscollecte. In de Jacobi-app vindt u de betaalknop. Zo kunt u bijdragen aan een gemeente die financieel gezond is. De zendingscollecte is voor stichting EPRAFAS. Deze stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerden in het buitenland. Geven kan door gebruik te maken van de kerkapp, de QR-code, het rekeningnummer van de diaconie of de collecteblokken bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
Ga heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren en de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.